Voor de luisteraars thuis willen we het schriftgedeelte in de psalmen voor deze middag noemen. De schriftlezing is psalm 27. We noemen nu de schriftlezing psalm 27. En we zingen psalm 84 vers 5. Psalm 27 vers 3 en 5. Psalm 43 vers 4. En psalm 73 vers 12. We noemen nogmaals de schriftlezing psalm 27 en we zingen psalm 84 vers 5, psalm 27 vers 3 en vers 5, psalm 43 vers 4 en psalm 73 vers 12. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk wat zijn hand begonnen is. Amen. Gemeente, wij gaan samen zingen van psalm 84 en daarvan het vijfde vers. 84, het vijfde vers. O God, die ons ten schilde zijt en ons voor alle ramp bevrijdt, aanschouw toch uw gezalfde koning. En wat er verder volgt, 84, het vijfde vers. Gemeente, wij openen vanmiddag Gods heilen en onfeilbaar woord in het Oude Testament in het boek der Psalmen. En daarvan Psalm 27. Dus wij noemden nu als de schriftlezing voor deze middag Psalm 27. Maar vooraf willen wij in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in verbondenheid met de kerk van alle eeuwen en plaatsen belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis, waar het ware geloof in 12 artikelen beleden wordt en in ieder van u spreken in zijn of haar hart aldus.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Een psalm van David. De Heer is mijn licht en mijn heil, voor wien zou ik vrezen? De Heer is mijns levenskracht, voor wien zou ik vervaard zijn? Als de bozen, mijn tegenpartijen en mijn vijanden tegen mij, tot mij naderden om mijn vlees te eten, stieten zij zelven aan en vielen. Ofschoon mij een leger belegerde, mijn hart zou niet vrezen. Ofschoon een oorlog tegen mij opstond, zo vertrouw ik hierop. Eén ding heb ik van de Heere begeerd, dat zal ik zoeken, dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heeren, om de lieflijkheid des Heeren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Want hij versteekt mij in zijn hut ten dagen des kwaads, hij verbergt mij in het verborgene zijner tent, hij verhoogt mij op een rotssteen. Ook nu zal mijn hoofd verhoogd worden boven mijn vijanden die rondom mij zijn, en ik zal in zijn tent offeranden des geklanks offeren. Ik zal zingen, ja, psalm zingen den Heere. Hoor, Heere, mijn stem, als ik roep, en wees mij genadig en antwoord mij. Mijn hart zegt tot u, gij zegt, zoek mijn aangezicht. Ik zoek uw aangezicht, o Heere, verberg uw aangezicht niet voor mij. Keer uw knecht niet af in toorn, gij zijt mijn hulp geweest. Begeef mij niet en verlaat mij niet, o God mijns heils. Want mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten, maar de Heere zal mij aannemen. Heere, leer mij uw weg en leid mij in het rechte pad om mijn verspieders wil. Geef mij niet over in de begeerte mijn tegenpartijders, want valse getuigen zijn tegen mij opgestaan, met schades die wrevel uitblaast. Zo ik niet had geloofd dat ik het goede des Heeren zou zien in het land der levenden, ik ware vergaan. Wacht op de Heere, zijt sterk, en hij zal uw hart versterken. Ja, wacht op den Heere.
Gemeente, wij gaan met elkaar zingen van Psalm 27. En daarvan het derde en ook het vijfde vers. 27 vers 3. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. En wat er verder volgt, ook het vijfde. Mijn hart zegt mij, o Heere, van uwentwege zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. Dat wil, dat zal ik doen. Ik zoek de zegen alleen bij u. En wat er verder volgt, 27, het derde en het vijfde vers. De Heere zegene u en uw gaven. gemeente, bij alle vragen die in ons leven aan ons gesteld worden. En wat krijgen wij veel vragen op een dag? En in een week tientallen vragen. En vanmorgen hebben we ook een vraag gehoord: wien zoekt gij? En bij alle begeertes die in ons hart zijn. En wat kunnen er een begeertes in het hart van een mens zijn? Veel meer begeertes dan vragen. Wat hebt u dan nodig? Bij alle dingen in het leven die u en die jou bezighouden, een hele week lang. En dan zijn we vanmiddag in Gods huis, op deze zondag van voorbereiding op het heilig avondmaal. Wat is dan uw begeerte? Aan het begin van deze week, die voor ons allemaal toch een week van zelfonderzoek en zelfbeproeving zal zijn. Daar geeft het woord antwoord op. Ik denk aan wat Paulus schrijft in zijn zendbrief aan de Filippenzen: wees in geen ding bezorgd, maar laat al uw begeerte, daar heb je het weer, laat al uw begeerte in alles door bidden en smeking met dankzegging bekend worden bij God. Zult u dat doen? Ook in deze week van voorbereiding, maar niet alleen in deze week, in geheel uw leven. Dat al uw gedachten, al uw begeerten, al uw vragen, al uw worstelingen, dat u nou een adres hebt met een hoofdletter. Zoals David zegt in Psalm 38. Hij zegt: Heere, kijkt u maar in mijn hart. Voor u is al mijn begeerte en mijn zuchten is voor u niet verborgen. En dat het ons eerste en ons hoogste gebed mag zijn, dat hij onze begeerte nou zo zal besturen, dat wij maar bij één begeerte uitkomen. Eén gedachte, één vraag, één verlangen overhouden. En dat is het verlangen wat wij vinden in Psalm 27, waar we vanmiddag door Gods hulp en onder de inwachting van de Heilige Geest met u naar mogen luisteren. En daarvan het vierde vers als de tekstwoorden voor de prediking. Ik noem nu Psalm 27 en daarvan het vierde vers. En daar zegt David, geïnspireerd door de Heilige Geest: één ding heb ik van de Heere begeerd, dat zal ik zoeken, dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heeren, om de lieflijkheid des Heeren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Tot zover de tekstwoorden van de prediking. En onder deze tekstwoorden schrijven wij eenvoudig wat in deze tekst staat. Eén ding heb ik van de Heeren begeerd, dat zal ik zoeken. En dan horen wij in de eerste plaats een hartelijke begeerte en een vast voornemen. In de tweede plaats, wat David nou zo begeert en zoekt. En in de derde plaats, waarom hij dat zo begeert en zoekt. Dus nogmaals gezegd, één ding heb ik van de Heere begeerd, dat zal ik zoeken. Dat zegt David. Mag u dat David nou ook nazeggen? Maar let in de eerste plaats erop dat dat een hartelijke begeerte en een vast voornemen is, het begin van de tekst. Eén ding heb ik van de Heere begeerd en dat zal ik zoeken. Dat is een hartelijke begeerte en een vast voornemen. In de tweede plaats, wat hij dan zo begeert en zoekt. Want dat zegt onze tekst. Dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heeren. En dan in de derde plaats, waarom hij dat zo begeert en zoekt. En dat zegt hij aan het eind van de tekst, om de lieflijkheid des Heren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Dus in de eerste plaats een hartelijke begeerte en een vast voornemen. Gemeente, Psalm 27. Een bekende psalm. Kinderen, een psalm die jullie misschien wel graag zingen. Toch, bekende psalmversen die je hebt geleerd op school en thuis. Catechisatie. En ook vanmiddag mag het hier over Psalm 27 gaan. Maar het is niet alleen een bekende psalm, het is niet alleen een geliefde psalm. Het is een psalm waarvan Luther zegt, die hoort ook in het psalmboek. Dat is een geestelijke apotheek, een medicijn voor de ziel, waaruit wij onderwijs mogen en moeten ontvangen. En dat is nodig, wie wij ook zijn. Wie u ook bent, of u de Heere mag kennen of niet. In alle gevallen, hier in de kerk en thuis, wij hebben het onderwijs uit deze psalm nodig. En hier laat David, de dichter van de psalm, zich in het hart kijken. Dat gebeurt hij in de psalmen. Het wordt wel genoemd de ademtocht van de ziel. En daarmee kijken wij Gods kinderen in het hart. En toch gaat het in Psalm 27 niet over David. Ook al is hij de dichter van deze psalm. Maar het gaat niet over David. Het gaat over God. En over niemand anders. Alleen de Heere staat in het middelpunt van Psalm 27. En de kanttekenaren van de Statenvertaling die schrijven het zo treffend in het opschrift boven deze psalm. Ze zeggen, David verhaalt hier dat God, hoor je dat? Het gaat over hem. Dat God zijn enige troost en toeverlaat is. In alle gevaren. En hoe hartelijk David nou verlangt om altijd in Gods huis te mogen wezen. Waarom hij ook geduriglijk, niet zomaar één of twee keer, geduriglijk voortdurend bidt. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. Eén ding. Niet twee dingen, drie dingen, tien dingen, twintig dingen, honderd dingen. Eén ding. Zeg eens vanmiddag, wat is er nou in uw hart? En wat is er in jouw hart, jongeren? Mag je het nou nazeggen? Wat de dichter van deze psalm zegt. Eén ding. En dat sluit alle andere dingen uit, niet dan? Anders had hij dat niet gezegd. Als het voor hem maar één ding is, dan betekent het, het andere is het allemaal niet. En dat snijdt al het andere dus ook allemaal af. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. Eén ding. Is dat nou ook uw vraag? Is dat nou ook uw begeerte? Want dat weten wij wel. Jij weet het ook. Ons hart zit vol met begeerten. Zondige begeertes. Zondige verlangens. Begeerte naar de dingen van hier beneden. Dingen van de tijd, dingen van de wereld. En de kinderen weten wel waar het begonnen is, hè? Genesis 3. Genesis 3 vers 6 om precies te zijn. Waar de vrouw Eva die vrucht begeerde, daar is het misgegaan. En daarmee hebben wij gezondigd in Adam als ons bondshoofd. En zijn wij allemaal verlokt en verleid door die ene begeerte. In het paradijs, door de duivel verleid, als God te willen zijn. En dat is toch een diepe ernst, of niet dan, gemeente? Want die ene begeerte, die heeft niet alleen de zonde gebaard. Maar de apostel zegt het, dat is veel verder gegaan, want de zonde voleindigd hebbende, die baart de dood. En zo liggen wij allemaal verloren in zonde en schuld. Dood in zonde en misdaden. En daarom is het zo dat u vanmiddag misschien wel moet zeggen, of jij moet zeggen, ik herken me helemaal niet in deze psalm. Mijn hart zit vol met begeertes, maar nou net niet met die ene begeerte. En dat komt omdat we blind zijn. Geen oog voor de werkelijkheid zoals het is. Je ziet het niet eens. Geen oog voor de werkelijkheid en voor het grote gevaar waarin wij verkeren. Dat gebeurt niet alleen in de wereld hoor. In de eindtijd, waar de apostel zegt dat er vele spotters zijn die naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen. En waar een haastig verderf hen zal overkomen. Het gebeurt ook in de kerk. Onder ons. Als u opgeschrikt wordt of jij door een ernstige roepstem, door een sterfgeval, door iemand die ongeneeslijk ziek is en je hoort het bericht. Het is altijd een ander, hè? Wanneer zal ik het zijn? Wanneer zul jij het zijn? Wanneer zult u het zijn? En dan niet het besef dat dit jaar wel eens ons laatste jaar kan zijn en dat we God moeten ontmoeten. En dan ook niet beseffen wat dat eigenlijk betekent. Hè? Het lijkt wel dat we dat in 2025 helemaal kwijtgeraakt zijn. Wat dat is. Sterven. God ontmoeten. Oog in oog komen te staan met de hoogste rechter van hemel en aarde. En wat heeft deze wereld eigenlijk dan nog voor waarde? Deze wereld kan ons oog en ons hart nooit verzadigen. Het is wel eens gezegd, hè, een ronde wereld kan ons driehoekige hart nooit, nooit verzadigen. En we gaan maar door, want als het ene verlangen voorbij is, dan komt er weer de volgende begeerte. En de duivel heeft daar zijn middelen voor. En het gaat mij er vanmiddag niet om, om nou te pas en te onpas steeds weer die smartphone erbij te halen of het internet. Maar het is toch wel zo, of niet dan? Wat is er eigenlijk allemaal veranderd in onze wereld sinds de duivel de beste middelen tot zijn beschikking heeft om een mens gevangen te houden in de zonde, in de wereld en in al die begeerten die ons verleiden tot zondigen en die ons brengen in de dood. Hoor je het? Het brengt je in de hel, in de buitenste duisternis. Als wij uren, onze tijd, onze kostbare genadetijd verspillen door ons te vergapen naar het scherm. En het houdt nooit op, hè. Het nieuws op NOS houdt nooit op. En alles wat ons voorbij het oog voorgesteld wordt met alle algoritmes, het houdt niet op, het blijft maar doorgaan. En het trekt als een magneet. Is dat nou de begeerte van ons hart? En dan zijn er zelfs mensen die, en je moet het maar durven, die wagen het te zeggen, en dat gaat altijd over een andere, die en die, ja, die heeft alles wat zijn hartje begeert. Je moet het maar durven. Als je dat ene mist, komt alles in een heel ander contrast te staan. Als vanmiddag de Heere een pijl afschiet in het hart van een jongen of een meisje of een man of een vrouw. En je ziet dat het niet uit God is. En je ziet dat je hart daardoor nooit verzadigd kan worden. En dat het allemaal uit de wereld is. En de begeerlijkheid der vleeses en de begeerlijkheid der ogen. Het is niet uit de Vader, maar het is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij met al haar begeerlijkheid. Maar die de wil Gods doet, die blijft in der eeuwigheid. Wat een wonder, niet dan, dat Psalm 27 in de Bijbel staat. Dat laat ons vanmiddag iets anders horen, hoor. Iets heel anders. Kinderen, dat gaat nou boven alles uit. Dan wil je dat andere allemaal niet meer wegwereld wegschatten. Eén ding. Zegt David, hoe komt dat, David? Dat komt omdat God ingegrepen heeft in zijn leven. Door die wederbarende kracht van de Heilige Geest. Dat de Heere nou de liefde in het hart van David uitgestort heeft. Dat weten wij, hè. Uit andere psalmen die David gedicht heeft. Ik denk aan Psalm 18. Dan zie je dat het echt een zaak van het hart is. Als David zegt, hartelijk zal ik u lief hebben. Heere, mijn sterkte. En ook in het eerste vers van deze psalm. God is mijn licht en mijn heil. Wie zou ik vrezen? Voor wie zou ik vervaard zijn als hij mijn levenskracht is? Dan heb je alles. Hoef je niks meer te hebben. Begeer je ook al dat andere niet meer.
Want dan heb je alles. Dan heb je God tot je deel. En hem tot je schat. Wanneer heeft David deze psalm gedicht? Dat weten wij niet precies. Hoewel, er zijn wel aanwijzingen. Ik denk aan de alleroudste aanwijzing, dat is de Griekse vertaling van het Oude Testament. Die dateert van enkele eeuwen voor onze jaartelling, dat is de Septuaginta. En in die oudste vertaling, daar staat een opschrift boven Psalm 27 in het Grieks. Een psalm van David voor zijn zalving. Nou, dat geeft ons een aanwijzing wanneer David die psalm gedicht heeft. Voor zijn zalving. Nee, kinderen, daarmee wordt niet bedoeld dat moment dat Samuel David gezalfd heeft tot koning. Maar hiermee wordt bedoeld de zalving waarvan we lezen in 2 Samuel 5 vers 3. Toen David voor het eerst in Hebron echt koning werd. Toen hij gezalfd werd en de troon zou bestijgen. Nou, het zou kunnen dat David Psalm 27 gedicht heeft vlak voor dat moment. Voor zijn zalving. Toen hij zo opzag tegen dat hoge ambt. Dat hij het volk van Israël moest regeren. Hoe moet dat eigenlijk? Als er zoveel vijanden van rondom zijn. En dat heeft David geweten. Als hij die grote en ernstige gevaren en al die vijanden van rondom voor zich ziet. We lezen er allemaal van in deze psalm. David heeft altijd veel strijd gehad in zijn leven. En waar moet je het dan zoeken? Nou, David laat het zien in deze psalm. Psalm 27 geeft daar licht over in die hoge toonzetting. En daarin schittert nou, gemeente, de schoonheid. Hè? Hierin schittert de schoonheid van het ware geloof. Van God geschonken door de Heilige Geest in het hart. Daar zit een diep vertrouwen in. Het is een loflied. Waar David, zoals ik al zei, zijn ziel openlegt voor God. Maar ik denk ook in de tweede helft van die psalm, vanaf vers 7, waar wij David dan zien liggen als een arme smekeling, als een klein kind ligt hij daar op de grond voor God. En dan weet hij het niet meer. Ziet u daarin de hoogten en de diepte van het ware geloof die elkaar afwisselen? Nee, het is niet waar wat heel veel verklaarders zeggen, dat het oorspronkelijk twee psalmen zijn geweest. Vers 1 tot en met 6 is dan de eerste psalm en vers 7 tot het einde dan de tweede. Dat is niet waar. Nee, deze psalm vormt een eenheid die samengevoegd is. Een eenheid waarin de zuivere tonen van het ware geloof hoorbaar en zichtbaar en tastbaar zijn. Calvijn die heeft het eens gezegd. Hij zegt, ik acht die mens, en dat moet u maar meenemen in de week van voorbereiding. Calvijn zegt, ik acht die mens het verst gevorderd in de genade. Die mens die plat op de grond op zijn aangezicht voor God hem aanbidt. Want dat leert deze psalm hè. Echt belijden, zoals David dat doet in het begin van de psalm, dat drijft uit tot het gebed, de tweede helft van de psalm. Biddend belijden en belijdend bidden, u vindt het in deze psalm. En dat is nou de aard van het ware geloof, wat altijd, altijd aangevochten wordt. Als dat niet zo is, dan moet u het maar nakijken, ook deze week. Maar het ware geloof wordt altijd besprongen door het ongeloof en door de twijfel en door de duivel die erop afkomt en die zegt, je hebt geen heil bij God. Het is nooit waar geweest bij jou. Nou, hier zien we nou de aard van het ware geloof in deze psalm, waar David biddend, smekend, worstelend werkzaam is met het woord wat God zelf tot hem gesproken heeft. Kijk, dat is nou de oefening van het ware geloof. Dat is nou de vrucht van het geloof. Dat is nou de goede strijd. De strijd des geloofs. En te midden van alles wat David vraagt en te midden van alles wat hij zoekt, is er maar één ding wat de boventoon voert. En dat staat in vers 4. Eén ding heb ik van de Heere begeerd en dat zal ik zoeken. Dat is nou een vast voornemen, een hartelijke begeerte. En die begeerte heeft God in zijn hart gelegd. En daarom is het een hartelijke begeerte. Het zit hier van binnen. Het is een zaak van het hart. En als het echt een zaak van het hart is, dan blijkt dat ook wel in deze psalm. Dan blijft het niet in het hart, dan komt het uit in de daad. Dan komt dat naar buiten toe. Dat is niet zomaar een oppervlakkig voornemen voor een tijd, zoals het tijdgeloof dat is. Niet alleen maar als je het moeilijk hebt. Er zijn veel mensen die hebben God nodig als ze het moeilijk hebben. En als het dan weer beter gaat, kunnen ze het zelf weer. Maar er is ook een volk op aarde. Die kan het niet en nooit. Die hebben de Heere nou in alles nodig. In alles, hè. In alles. En dat blijkt ook hier. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. En dan komt het tot de daad. Dat zal ik zoeken. Dat zal ik zoeken. Dat blijkt ook wel in vers 8. Heel ontroerend, hè. Als een kind spreekt David de Heere aan. Met een kinderlijk geloof en een kindelijk vertrouwen. Als de Heere zegt tegen David: zoek mijn aangezicht, David. David, zoek mij, zoek mijn aangezicht, vers 8. Dan roept David het uit als in een antwoord: Heere, ik zoek uw aangezicht. Dat is nou een hartelijk vertrouwen, een vast voornemen. Wat een wonder als dat nou mag gebeuren. Dat zit niet in onze natuur, hoor. Dacht u van wel? Er zijn heel veel mensen die denken dat ze de Heere zoeken. Gods woord leert ons anders. Romeinen 3, dat overbekende hoofdstuk, waar de apostel het 4 keer zegt, hè? 4 keer, wij zoeken niet. Niemand rechtvaardig, niemand die verstandig is, niemand die God zoekt. Allemaal afgeweken, er is niemand die goed doet. 4 keer niemand. En als er dan nog iemand aan twijfelt, dan voegt de apostel daar ten 5e aan toe, ook niet tot 1 toe. Opdat u zou leren dat de Heer het vanmiddag is die zoekt. Hij zoekt u. Hij zoekt jou, ook in een week van voorbereiding, vanuit deze psalm. Zoek mijn aangezicht, vers 8, en zegt u het dan ook. Is het dan ook de begeerte van uw hart en uw vast voornemen? Ik zoek uw aangezicht, o Heere. Kijk, dan word je zoekende gemaakt. Dan word je getrokken door die trekkende kracht van het woord. Door die onweerstaanbare werking van de Heilige Geest. Als deze tekst, als dit gebed nou afgedrukt mag worden in je hart, dan ga je zoeken. Dan ga je zoeken, dacht je van niet? Ik denk het wel. In al je zondeschuld, in al je nood, in al je onwaardigheid, in al je ellende, in al je smart, hoe moeilijk het u ook heeft. Wat er dan ook in het leven gebeurt. Welk kruis de Heere dan ook op uw rug gelegd heeft. En vooral die grootste vraag. Ik kan niet voor God verschijnen. Ik kan niet sterven. Kijk, dan wordt het nood, hè. Dan wordt het een onhoudbare nood. En zou dat niet uit moeten drijven tot het gebed? Eén ding heb ik van de Heere begeerd, dat zal ik zoeken. Iemand vraagt, wat zoek je dan, David? Zeg het dan, wat zoek je dan? Nou, daar geeft David antwoord op in de tweede plaats, als wij zien in het vervolg van vers 4, wat hij dan zo begeert en zoekt. Want dat zegt hij in het vervolg. Eén ding heb ik van de Heere begeerd, dat zal ik zoeken. En dan komt het, dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heeren. En daarmee bedoelt David natuurlijk, kinderen, de tabernakel, niet de tempel. Die is er nog niet op dit moment. David heeft altijd een betrekking gehad op de dienst des Heeren. Hij wilde wel de tempel bouwen, mocht niet. Zijn zoon Salomo, die zou de tempel bouwen. Maar David bedoelt hier de tabernakel, het heiligdom. Wat op verschillende plaatsen heeft gestaan. Eerst in Silo. En toen Silo verwoest is, werd de tabernakel verplaatst naar het priesterstadje Nob. En later is die tabernakel in Jeruzalem terechtgekomen, waar David de ark heeft opgevoerd. En nou heeft David zo'n brandend verlangen naar het heiligdom. Om nou altijd, hè, niet zomaar één keer of twee keer, altijd, al de dagen mijns levens, mocht wonen in het huis des Heren. Nee, David was geen priester. Hij was geen leviet die in de tabernakel werkte. David is gezalfd tot koning. De Heer had voor hem een andere taak. Maar toch, wij weten dat David in de moeilijkste momenten van zijn leven de toevlucht zocht tot het heiligdom. Dat hij naar de tabernakel vluchtte. Ik denk aan die bekende geschiedenis in 1 Samuel 21. U weet dat wel, bij de priester Achimelech. Toen hij dat zwaard kreeg van Goliath. Toen hij als balling met zijn mannen rondzwierf. En alle zekerheden in zijn leven was kwijtgeraakt. Toen werd David als het ware uitgedreven tot het gebed. Kun je dat niet gewoon onderweg doen, David? Je mag toch overal bidden, natuurlijk. Je mag ook onderweg bidden. In je auto op een parkeerplaats. Op het werk. In de keuken. En toch, David, hij gaat naar het heiligdom. In de moeilijkste momenten van zijn leven. Daar moet hij zijn. Hoe lief heb ik uw woning. Uw tent, o hemelkoning. Of zoals we het juist hebben gezongen. Hè? Och mocht ik in die heilige gebouwen. Die vrije gunst. Die eeuwig hem bewoog. Zijn lieflijkheid. En schone dienst aanschouwen. Hier wijdt mijn ziel. Met een verwonderend oog. Kinderen, dan zou je altijd weer willen blijven. Altijd wel willen blijven in het huis van de Heer. Kun je dat voorstellen? Je zegt, ja, maar dat kan toch niet? Nee, dat begrijp ik wel. Ik begrijp wel wat jij bedoelt. Maar toch, David heeft het aan de Heer gevraagd. Het staat hier. Eén ding heb ik van de Heer begeerd. Dat zal ik zoeken. Dat hij nou zijn leven lang, al de dagen van zijn leven, mocht wonen in het huis des Heren. Zo lief had David de dienst des Heren en de instellingen van zijn koning. Omdat hij het wist, het is zijn dienst. En het was voor David een liefdedienst. En dan is het alleen maar om God te doen. Alleen maar om de Heren te doen. Hier wil God werken. Dat is de plaats waar Hij woont. En dan wil ik er ook wonen. Dat is de plaats waar Hij wil werken. En daarom wil ik hier wonen. Daarom alleen, hoor. Om nabij God te mogen zijn, dat is zeer verre het beste. Wat wil dat nou zeggen? Als je dit mag zeggen, als dit nou de belijdenis is. Eén ding heb ik van de Heere begeerd, dat zal ik zoeken. Dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heren. Dan ben je toch zelf, of niet dan? Dan ben je toch zelf tot het absolute nulpunt in je leven gekomen. Net als David, als een balling, als een ellendig, als een arme zondaar die het niet verdiend is, die het niet verdiend heeft, die het niet waardig is dat God nog naar hem zou omzien. Want we weten best, toch? Dat weet u ook. Wat er in het leven van David allemaal gebeurd is. Daar hoeven we maar een paar andere psalmen voor te noemen. Psalm 51, die zonde met Bathsheba. En daarna psalm 32, die hij kort daarna gedicht heeft. Hoe lang dat geduurd heeft. Maandenlang. Mijn sap werd veranderd in zomerdroogte. In mijn brullen de ganse dag, want uw hand was dag en nacht zwaar op mij. David, man, ben jij nou een kind van God? Als je het in je eigen gezin niet eens recht kan houden, kan dat met genade samengaan, David? En denkt u dan aan die wantoestanden met zijn kinderen, hè? Met Ammon en Tamar. En met Absalom, incest, moord. Kijk, het zou vanmiddag kunnen dat iemand die dat niet begrijpt. Die zegt, David, kan dat nou allemaal? En dan niet in de gaten dat je als een fariseer op die tollenaar neerkijkt. Maar de Heer Jezus, de grote zoon van David, die komende zondag de grote gastheer is. Hè? Het gaat om hem, ook aan zijn tafel. Hij schaamt zich niet om met zulke mensen als David gerekend te worden, die het er zo laag afgebracht hebben. En daarom gaat de roep uit, ook aanstaande zondag. Tot zulke mensen die dezelfde genade als David deelachtig zijn. Dat wel. Wat tekent de Heere ons in zijn woord hier ook een eerlijk beeld, hè, van wie nou een mens is. Wie David is als zondaar. En toch, hè. Toch, het is diep in het hart van David gegraveerd. En als de Heere dat gedaan heeft, gaat het er echt nooit, nooit meer uit. Eén ding heb ik van de Heere begeerd, dat zal ik zoeken. Dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heeren. Mag het nou ook zo zijn in uw hart en in jouw leven? Dan heb je daar je hart op gezet. Wij zetten ons hart vaak op andere dingen. Maar als dit nou uw hartelijke begeerte is, dan heb je daar je hart op gezet. Omdat u dit zo begeert en zoekt, dan zoek je niet meer de dingen van hier beneden, van de tijd. Dan heb je geen hang meer naar het schema van de wereld, waar zoveel mensen, ook in de kerk, hun hart aan ophalen. Waar de kerk bijna wereld is geworden. Maar dan is één ding zeker, dan is de brug naar de wereld opgehaald ook. Weg wereld, weg schatten. Gij kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben. Dan zou je wel willen, hè, dat het elke dag kerk was. Zoals bij Calvijn vroeger, kon je elke ochtend naar de kerk. Voordat je naar je werk ging, vroeg in de morgen. Dan zou je altijd onder het woord willen zijn. En onder de bediening van de heilige sacramenten. En ik hoef vanmiddag niet breed uit te meten. Dat het ook in de gemeente van Vriezenveen zo zal zijn. Als na 2 jaar de bediening van het heilig avondmaal weer mag plaatsvinden. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. Dat zal ik zoeken. Dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heeren. Er is nog iets waarom David zo begeert, zo verlangt om daar te mogen wonen. Ik zei het u al in het begin, David had te maken met vijanden van rondom. Ook aan het begin van zijn troonbestijging, als hij als koning in Hebron, als koning moet regeren. Hij noemt ze allemaal, hè, in vers 2. De boze, tegenpartijders, vijanden. En dat gaat nog verder, er zit een hele opklimming in vers 3. Dan wordt het nog groter, legers, een belegering en een oorlog. Het kan zijn, hè, dat de ziel van een kind van God dan ook in een week van voorbereiding zo benauwd wordt. Door die aanklagers uit vers 2 en vers 3. Ze staan allemaal tegen hem op. En in vers 6 heeft hij het weer over zijn vijanden. En in vers 10 over zijn tegenpartijders en over zijn valse getuigen. Mensen die tegen hem opzoeken. Tegen hem opstaan. David, waar moet je het dan zoeken? In het huis des Heren, daar moet ik zijn. Ik kan nergens anders naartoe. Daar strekt zich al mijn lust en al mijn liefde naar uit. Daar heb ik de bescherming. En dan roept hij het uit in vers 1 met de vrijmoedigheid des geloofs. De Heer is mijn licht en mijn heil. Wien zou ik vrezen? De Heer is mijn levenskracht. Voor wie zou ik vervaard zijn? Ziet u dat nou? David doet hier niets, hè? De Heere doet het allemaal alleen, net als vanmorgen. Kijk, als David nou in het huis van de Heere mag wonen, dan gaat daar rust van uit. Want wonen is wel een werkwoord. Maar als je woont, hoef je niks te doen. Daar gaat rust van uit. Hier wordt de rust gevonden, hoor. Ook aan zijn tafel, maar ook onder de prediking van het woord. Kan de Heer al zoveel rust geven in het hart. Als u zijn stem mag horen. als u zijn gedaante en zijn heerlijkheid mag aanschouwen. Als u dien die spreekt niet verwerpt. En zo is het nou ook in vers 5. Daar legt David het uit, hè, waarom de Heere voor hem nou een bescherming is. Hè? Wat staat er nou in vers 5? Dan wordt het eigenlijk nog veel duidelijker. Hij versteekt mij in zijn hut. Wanneer? Ten dagen des kwaads. Hij verborgt mij in het verborgene van zijn tent. Dat is dus het tabernakel, hè, die tent die opgericht is, het heiligdom. En hij verhoogt mij op een rotssteen. En als u die zin nou gaat ontleden in het Nederlands, dan is 3 keer de Heere het onderwerp. Met een hoofdletter. Hij doet mij schuilen. Hij verbergt mij. Hij verhoogt mij. Dat is nou het verlossingswerk, hè, van de Heere in het hart van een zondaar. Hij doet alles en hij doet het alleen. En zo mag David nou met verwondering en in aanbidding alles toeschrijven aan de Heere. David doet niets. Hij hoeft alleen maar te wonen. En hij mag nou alles toeschrijven aan de Heere. Dat is nou de overgave. Hè? Dat is nou de overgave van het waarachtig zaligmakend geloof. En dan lezen we zo vaak in het woord dat de passieve vormen, die gaan over de zondaar. En de actieve vormen, die gaan over God. Wij worden gezaligd, dat is passief. Hè? Hij doet u naderen, dat is passief. Hij doet u wonen in het huis des Heren. Maar dan die actieve vormen van God. Hij verlost, hij redt, hij vergeeft. Hij is mijn licht, hij is mijn heil, hij is mijn kracht. Kijk, dan begrijpt u dat woord wonen ook weer. Want wonen betekent dat je mag rusten in het werk van een ander. Daarom verlangt en begeert David dat zo. Mag u dat nou ook doen? En jij? Om als een dakloze, als een thuisloze schurk te mogen wonen in de voorhoven des Heren. Dat u nou onderdak hebt mogen leren krijgen bij hem, van wie de statenvertalers het terecht hebben gezegd, dat de Heer Jezus Christus de ware tabernakel en de ware tempel is. Mocht u nou door genade de toevlucht nemen tot hem, de voorgestelde hoop. Misschien is er nog iemand die veel vragen heeft. Wat hebt u daar nou gevonden, David? We weten nou wat David zoekt, waarom hij het zoekt. Maar wat vind je daar dan, David? Nou, daar gaat David ook antwoord op geven in het eind van vers 4. Om de lieflijkheid des Heren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Maar we gaan er eerst van zingen. Met de woorden van Psalm 43 en daarvan het 4e vers. Waar dat werkelijkheid wordt. Dan ga ik op tot Gods altaren. Daar wordt het heiligdom mee bedoeld, kinderen. In Jeruzalem, dan gaat de dichter op. Op die berg Sion, op Jeruzalem. Tot Gods altaren, tot God. Mijn God, de bron van vreugd. Psalm 43, het 4e vers. Gemeente, daar klinkt toch de verwondering en de aanbidding in door, of niet dan? 43 vers 4, dan ga ik op tot Gods altaren, tot God, mijn God, de bron van vreugd. Dat is nou de bron der zaligheid, en dat komt voort uit Gods soeverein welbehagen. En daarom zegt David, één ding heb ik van de Heere begeerd, dat zal ik zoeken. Dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heeren. En we zien in de derde plaats ook waarom hij dat zo begeert. Want zo eindigt hij vers 4, om de lieflijkheid des Heeren te mogen aanschouwen. En te onderzoeken in zijn tempel. En daarmee bedoelt hij, kinderen, de tabernakel. Nee, David is niet in het huis van de Heere om de gewijde sfeer. Niet om de tempelzang en om al het indrukwekkende wat daarvan uitgaat. Natuurlijk, dat kan het hart van een mens ook ontroeren. Als wij geraakt worden door een psalmwoord. Maar dat is de zaligheid niet, hè. Het gaat om een persoon. Het gaat om hem. Die de ware tempel, de ware tabernakel, die het altaar is. Wij hebben een altaar, zegt de apostel in de Hebreeënbrief. Hij is ook het lam. Hij is ook de priester, de hoge priester. Hij is de ark. Hij is alles. En dan vraagt de Heere vanmiddag, wien zoekt gij? En zoals hij tegen Bartimeus eens gezegd heeft, wat wilt gij dat ik u doen zal? Waar is het u nou om te doen? Wat is nou uw begeerte? Jongeren, heb je nou je knieën al mogen leren buigen met David die het gezegd heeft, Heere, voor u is al mijn begeerte. En mijn zuchten is voor u niet verborgen. Of zoals de Heer het eens vroeg aan Petrus. Nou, daar weet u ook wel van, wat er met Petrus allemaal gebeurd is. Hebt gij mij lief, Petrus? En wat moet Petrus dan zeggen? Hij kan niet anders zeggen. Anders zou hij niet de waarheid spreken. Hij zegt, Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Nou, zo is het ook met David. Dat hij nou al de dagen van zijn leven in het huis des Heeren mocht wonen, rusten, om de lieflijkheid des Heeren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Kijk, dan gaat je hart uit naar God, hè. Zoals die dichter van die andere psalm 42, mijn hart dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? Dat is nou de begeerte van David, om de lieflijkheid des Heeren te aanschouwen. Wat wordt daarmee bedoeld? Nou, je zou dat ook mogen vertalen. En het is goed dat onze berijming dat zo heeft gedaan, hè? Psalm 27, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen. Het mag ook met schoonheid worden vertaald. Of met goedgunstigheid. Wat wordt daar nou mee bedoeld? Wat wil David nou aanschouwen? Ik heb het al gezegd, hè? Het gaat hier over de tabernakel. Daar wil de Heere wonen, te midden van zijn volk. En daar wordt zijn heil verkregen, nergens anders hoor. Nergens anders. Daar wordt zijn heil verkregen. En het leven tot in eeuwigheid. Daar wil hij zichzelf openbaren. Nou, dat is nou de diepste uiting. Van de lieflijkheid des Heeren te aanschouwen. De schoonheid waardoor de Heere in het leven van David dat wonder heeft willen werken. En waar hij de ogen van David voor heeft willen openen. Hoe weet u dat wel? Dat weten wij uit een andere psalm. Als David terugblikt op zijn leven, ik denk aan Psalm 63, waar hij het zegt, voorwaar, ik heb u voorheen, vroeger, in het heiligdom aanschouwd met vrolijke ogen. Hoe zag ik daar uw alvermogen, uw sterkte en uw eer? Kijk, dan gaat het om Gods deugden, om Gods volmaaktheid, om zijn sterkte, om zijn eer, dat de Heere rechtvaardig is en barmhartig. En daarin wordt zijn wezen geopenbaard, in zijn deugden. Zo openbaart hij zich. En dat heeft voor David nou alle waarde gekregen. Dat is nou de lieflijkheid des Heeren, die zichtbaar wordt, hoort u het, zichtbaar. Want hij wil het eerst aanschouwen met zijn ogen, die zichtbaar wordt in de instellingen. Iemand vraagt, wat ziet David nou allemaal in de tabernakel? Nou kinderen, je hebt vast wel wat over de tabernakel gehoord, hè? Wat daar nou allemaal te zien is. Ik denk aan dat koperen brandofferaltaar, waar die priester een lam slacht op dat altaar. En daar ziet David de vlammen van dat offervuur. Daarin ziet hij de deugd van Gods rechtvaardigheid. Is dat lieflijk, zegt u? Dat lijkt het niet, hè? Daar wordt Gods recht geopenbaard. De vlammen van Gods rechtvaardigheid op dat altaar. Maar hij ziet daar ook de deugd van Gods barmhartigheid. Als daar een lam geslacht wordt, plaatsvervangend. Daar moest bloed voor gevloeid worden om een weg te banen. En u weet, het wijst op Christus die de weg en de waarheid en het leven is. Waarvan de Heere zelf zegt in zijn woord, niemand komt tot de Vader dan door mij. De kennis van die tweede persoon is onmisbaar door dat ware geloof. En dat mag nou David aanschouwen in heel die tabernakeldienst. Dat daar nou een weg is gebaand door bloed en gerechtigheid. Altijd door twee dingen. Dat is lieflijkheid waar de hitte van Gods gramschap is geblust. En waar de hoge priester één keer per jaar op grote verzoendag met dat bloed naar het binnenste heiligdom gaat. En daar dat sprenkelt op het gouden verzoendeksel op de ark. Het wijst allemaal op de grote zoon van David, in wie ook deze psalm ten volle is vervuld. David mag het weten, al mijn zonden, al mijn schuld, al mijn overtredingen, het is genadig bedekt, zoals het staat in Psalm 32 vers 1, door het bloed van de Messias, door de verzoening die hij teweeg gebracht heeft. En dan is Gods aangezicht van toorn veranderd in gunst. En dan zingt hij het. En dan heeft de berijming eeuwen, vele eeuwen later daarvan gemaakt in Psalm 16. Uw aangezicht in gunst tot mij gewend, schenkt mij in het kort verzadiging van vreugde. Heb u dat nou ook mogen ervaren? Net als we dat gezongen hebben, uw lieflijkheid en uw schone diensten mogen aanschouwen. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Dan zou je echt altijd in de kerk willen blijven, hoor. Zeker als daar de bediening van het heilig avondmaal mag plaatsvinden. Het is wel gebeurd, hè, vroeger. Daar zijn genoeg voorbeelden van bekend. Ik weet één voorbeeld wat ik eens van iemand gehoord heeft. Dat er iemand was die aan de dis des verbonds mocht zitten. En waar zijn hart zo vol mocht zijn. Zo in vervoering gebracht mocht worden. Het was als het ware een hemel op aarde. Dat die man na de bediening in zijn eentje bleef zitten. En dat een ambtsdrager op zijn schouders moest tikken. Om weer naar zijn plaats te gaan. Hij moest de woestijn weer in. Ach, dan zou je toch willen dat het nooit, 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 echt nooit, hè, nooit, nooit, nooit meer afgelopen was. Kijk, de vermoeide en belaste, hè, die vinden daar rust en daarom zouden ze daar nou altijd willen wonen. Nou kun je nergens anders rust meer in vinden. Wil je het ook niet meer? Wil je het ook niet meer? Alleen hier, bij u, o bron van troost en licht. En dan zou je net als David nou altijd willen kijken. En maar kijken naar dat koperen brandofferaltaar waar een lam geslacht wordt, plaatsvervangend ik voor u, zoals we vanmorgen gehoord hebben. En ja, dan is de andere kant ook waar, want dat gaat altijd samen op. Wie dat heeft mogen aanschouwen, die heeft zichzelf leren kennen als een verloren zondaar, toch? Als een goddeloze, als een buitenstaander, als iemand die moet zeggen, in mij is het niet. En daarom is het zo waar wat het doopformulier en het avondmaalsformulier zegt, dat wij de zaligheid buiten onszelf mogen leren zoeken en vinden. Dan weet je geen andere deur. dan die enige deur van de tabernakel waarvan Christus zegt, ik ben de deur. Dan weet je geen andere deur dan de deur der hoop in dat dal van Achor, in dat dodelijkste tijdsgewricht waar God uw ziel heeft gered en uw tranen heeft willen drogen. Dan zoek je geen ander leven dan te leven met hem, nabij God te zijn. Dat is zeer ver en het beste. Dan zit je net als Maria, hè? Aan de voeten van de Heer Jezus Christus, om onderwijs te mogen ontvangen van hem, om de lieflijkheid des Heren te mogen aanschouwen en te onderzoeken. Heb je ook onderwijs nodig, hè? Dan heb je onderwijs nodig. En dat heb je dan nodig, want je kunt zelf niets, toch? Het ware geloof, hè? Het ware geloof, dat valt voor God in de schuld. Het ware geloof valt voor God in de schuld. En belijdt de eeuwige dood verdiend te hebben, maar toch. Het vindt en het krijgt en het neemt en het ontvangt hem die hen geschonken is aan. Tot een eeuwige borg en middelaar die het leven geeft voor een dood en doemschuldige zondaar. Dan heeft dat alle waarde. Dan heeft het andere allemaal geen waarde meer. Kijk, en dat is nou het laatste wat David begeerde. Daar eindigt de tekst mee. Om alle die dingen te mogen onderzoeken in zijn tempel. Dan heb je onderwijs nodig. Ook in een week van voorbereiding. Dan kan het niet zo zijn dat dominee Heemskerk aanstaande zondag het formulier om het heilig avondmaal te bedienen leest. En dat u het van de week niet gelezen hebt, of jij, dat kan niet. Dan kan het niet zo zijn dat het woord deze week dicht blijft. En dat u niet eens een goed boek erop naslaat om onderwijs te ontvangen, om uzelf te onderzoeken. Dan blijf je altijd leerling. Dan blijf je ook altijd arme. Zalig zijn de armen van geest. Dan blijf je altijd nooddruftig en behoeftig en ellendig als een geestelijke bankroetier, een failliet mens die nou onderwijs heeft nodig gekregen van hem. Om door hem verzoend, door hem verlost, door hem vernieuwd, door hem gevoed en door hem gezaligd te mogen worden. Want waar God dat nieuwe leven geschonken heeft, hè, waar God een zondaar redt en zalig maakt, dat doet hij op grond van eeuwig recht. Maar dan zal hij dat nieuwe leven ook altijd voeden en onderhouden. En daarom heb je onderwijs nodig. Om dat te onderzoeken in zijn tempel. Dan wil hij dat nieuwe leven ook voeden en onderhouden met die verworven heilsgoederen van het genadeverbond. Als hij de kabinetten van het genadeverbond opent, om al die verworven weldaden van Christus uit te stallen. En dan schenkt hij ook nog de sleutel erbij om dat kabinet te openen. Dat is het ware geloof. En dat houdt zijn kinderen voortdurend aan. Arm. Voortdurend arm. Om als arme zondaars uit te gaan tot hem. Om voortdurend als arme bedelaars water te scheppen uit de fontein des heils. Om bij de kelk des heils zijn naam te mogen vermelden. Zoals onze oude Nederlandse geloofsbelijdenis het zegt. Om voortdurend de toevlucht te nemen tot het bloed en tot de dood en tot het lijden en tot de gehoorzaamheid van de Heer Jezus Christus. Om in hem gevonden te mogen worden. Kijk, dan mag je ook voedsel ontvangen. Dan mocht je voedsel ontvangen vanuit het woord. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar die gerechtigheid. Om dat nou te vinden, om dat nou te onderzoeken in zijn tempel. En hij zal zijn volk, hoort u dat, nimmer opdoen komen. In dure tijd en in hongersnood. Wat ben je arm. Wat bent u arm, nameloos arm, als u nou de wortel van deze zaak mist. Als u nou moet zeggen, ik heb er geen deel aan. Als u nou vanmiddag het hoofd moet buigen en met schuld en met schaamte moet belijden, ik sta er buiten. Dan laat de Heere dat vanmiddag ook nog prediken. Dat er buiten God zonder Christus geen leven is, maar een eeuwig zielsverderf. Opdat nou dat verlangen van David ook uw verlangen zou zijn. Opdat die hartelijke begeerte ook jouw begeerte zou mogen zijn. En dat is een hele strijd. Dat is een hele worsteling. En als de Heere dat nou wil schenken in een week van voorbereiding. Voor het eerst of opnieuw. Als u hem mag kennen. En als hij zich dan opnieuw, ook in deze weg, en dat is altijd in de weg van het wonder, onder het woord of aan zijn tafel, dat geloof wil versterken. En als hij nou het oog van het ware geloof wil richten op hem, die vanmorgen gezegd heeft, ik ben het, ik ben. Als hij nou geopenbaard wordt aan uw ziel, als die enige borg en middelaar die de straf draagt en de schuld uitdelgt, die tot zonde gemaakt is, van wie de aardse tabernakel een voorbeeld was. Kijk, zo wordt een arme zondaar nou door God tot Christus gebracht, door die trekkende kracht vanuit dit oude psalmwoord, wat al duizenden jaren zoveel kinderen van God heeft vertroost en het leven in hun hart heeft gewekt. Om dan maar tot hem te roepen, ook in deze week. Te roepen. Al kunt u niet roepen. Al kunt u het niet onder woorden brengen. Desnoods zonder woorden. Te roepen tot hem. Te smeken uit de diepte tot God. Om nou door Christus tot God gebracht te worden. Om dat heilgeheim nou persoonlijk, zielsbevindelijk te mogen kennen. Vrijgesproken in het gericht voor God. Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet. De vrede met een kus van het recht begroet. Vrede in het bloed des lams. Vrede in het bloed des kruises. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. Als u dat nou niet kunt zeggen, dan heeft de Heere vanmiddag nog een boodschap voor u. Eén ding is nodig, heeft hij gezegd tot Martha. Eén ding ontbreekt u, zei hij tegen die rijke jongeling. Opdat het zo mag zijn, zoals Paulus heeft gezegd. Eén ding doe ik, vergetende wat achter is, strekkende mij tot hetgeen dat voor is, jaag ik naar dat wit, tot de prijs der roeping Gods die van boven is. Opdat u het nou in waarheid mag zeggen, nabij God te zijn, dat is zeer verre het beste. Wie heb ik nevens u in de hemel? Nevens u lust mij ook niets op de aarde. Om nou te weten, nabij God te zijn, dat is zeer ver het beste. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Gij zult mij leiden door uw raad. En in mijn uw heerlijkheid opnemen. Opdat het nou werkelijkheid mag worden in uw leven. Voor het eerst en opnieuw. En nog een keer opnieuw. En bij vernieuwing weer één ding. Heb ik van de Heere begeerd. Dat zal ik zoeken. Dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen. In het huis des Heeren. Om de liefelijkheden des Heeren te mogen aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Amen. Gemeente, de slotzang is Psalm 73 en daarvan het 12e vers, 73 vers 12. Ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn, u. Al mijn liefde waardig schatten, wel gij mijn rechterhand woudt vatten. 73, het 12e vers. gemeente hier in de kerk en thuis. Bewaar het woord Gods in uw harten, biddende om de zegen des Heer. En wij besluiten dienst met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u.